Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes hoofdstuk 20. En ik lees u daaruit voor het 28ste en het 29ste vers. Johannes 20, de versen 28 en 29. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Tot zover. Letten wij op Thomas, de ongelovige, die zal geloven. Ik weet niet of ik dat wel zeg, maar de ongelovige, of dat we eerder moeten spreken van de kleingelovige. Wat mij betreft mag het wel de ongelovige, gelovende genoemd worden. Want zo gelovig zijn wij niet. Wat is het een opmerkelijke zaak dat wij er zo weinig erg in hebben, geliefde gemeente, dat de Heere alles weet en alles hoort. Wij zouden ons vast zo raar niet aanstellen, en daar bedoel ik mezelf mee, en ons allemaal, als je dat altijd besefte, dat alles wat je denkt, wat je zegt, wat je doet, dat dat uiteindelijk coram deo in de tegenwoordigheid van God plaatsvindt. Dat de Heere God altijd de stille getuige is. Daar merk je in dat wij, hoewel we misschien zeggen, nou ja, door genade geloof ik wel, dat we in de praktijk van het leven zo ongelovig leven en doen. Stel je toch voor dat een mens in de praktijk van zijn leven zich bewust was. Hij is erbij. Jongens, meisjes, stel je toch voor dat je je altijd bewust zou zijn, de Heere is hier ook, waar ik ook ben. Weggekropen ergens in de hoek. Of op een plaats waar ik niet graag zou willen dat vader en moeder het zouden weten. Maar dat je dan zou denken en beseffen, ja, maar de Heere is er. Ja, dan maakt de mens zich zorgen over. Ik hoop dat hij er maar niet achterkomt. Die of die. Dat zou ik toch erg vinden. Ik zou me geen raad weten. En er is niemand die zegt, ja, maar de Heer is er wel achter. De Heer, die weet het wel. Daar zie je nou een stukje praktisch ongeloof van ons mensen. Dat zie je in de Bijbel ook, hoor. Ik zeg dat niet ter verontschuldiging, maar je moet nou ook weer niet denken, jongens, wat de dominee nou zegt, ja, zo doe ik eigenlijk ook. Je vindt het in de Bijbel ook. Mensen die wat zeggen, of een heleboel zeggen, of het op zo'n manier zeggen dat het zo hard overkomt en die later door een schok erachter komen, oh, wat heb ik nou gezegd, ik heb woorden gesproken zonder verstand, of ik zou mijn mond niet meer open doen. Kijk, daar moet een mens nou elke keer weer bijgebracht worden. Want in de praktijk lijken we zoveel op die man, die dwaas, die zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het. Ze doen gruwelijk onrecht. Hij zegt met zijn mond wel, er is een God. Tuurlijk wel. Maar hij geeft in de praktijk van het leven weer en uit dat hij er helemaal geen rekening mee houdt. Hij doet alsof er geen God is. Nou gaat het vanmorgen over een discipel. Dat stukje wilde ik graag ook nog met u overdenken. Een discipel van de Heer Jezus Christus. Thomas, die heeft er ook wat uitgegooid. Dat had hij ook niet gedacht dat hij dat nog eens op zijn brood zou krijgen. Dat moet toch ook voor hem wel geweest zijn als een bliksemstraal. Toen dat opeens tot zijn bewustzijn doordrong. Toen ik dat en dat zei, toen was er één die mij hoorde. Die dicht bij me was. Thomas. De schaarste gegevens, of de schaarste gegevens, ja, zo zou je het kunnen noemen, die we over hem hebben, die wijzen allemaal in de richting dat Thomas, dat beeld heeft hij ook gekregen, die image, dat hij een pessimistisch, een ongelovig man was. De mensen zeggen het ook nog, die ongelovige Thomas. Daar moeten we natuurlijk wel voorzichtig mee wezen, want Thomas was een kind van de Heere God. En begiftigd met het allerheiligste geloof. En de Heere heeft ervoor gezorgd dat die ongelovige toch zou geloven. En in het geloof zou leven. Maar dat neemt niet weg, wij weten uit het evangelie dat Thomas een man is die het niet ziet zitten. Dat hangt ook samen vaak met iemand zijn karakter. Zijn naam betekent, nou ja, Thomas is een Arameese naam. Didymus is de Griekse vertaling, maar het betekent allebei tweeling. Daar kun je natuurlijk van zeggen, een tweeling, er zitten twee kanten in die man. Nou, daar heb je ergens natuurlijk gelijk in. Je kan ook zeggen, in het leven van die man staan vlees en geest tegenover elkaar. En voeren strijd. Ik zou het zo willen zeggen nu. Waarom denken we niet eenvoudig aan de mogelijkheid dat Thomas een tweeling, een van de tweelingen is geweest. Dat hij daarom ook die naam heeft gehad, gekregen. Een tweeling. Toen het kind geboren werd, toen bleek er een tweeling te komen. Thomas! Tweeling. Didymus. Ja. Dan moet je eens even bedenken. Tweeling. Ze lijken vaak veel op elkaar. Soms niet. Soms alleen maar uitwendig. Maar toch een tweeling. Waar is die broer of die zuster van hem? Ik weet het ook niet. Laat me nou eens even veronderstellen dat hij een broer heeft gehad. Waar we niets van horen. Of gestorven is. Of dat hij er niet bij is. Dat hij niet gelooft. Of dat hij een heel andere kant uitgegaan is. Dan wil dat zeggen dat Thomas een man is die wel mag zeggen, waarom was het op mij gemunt? Ik ben niet beter. Ik ben niet anders. Ik ben de een van een tweeling. Was niet Esau Jacob's broeder. Ik zeg dit in alle voorzichtigheid. Ik zeg dit niet met het oogpunt, oh, tweeling. Nou, dan zal die broer, die zal wel verloren zijn. Dat is de achtergrond niet van mijn zeggen. Maar wel dit. Wat is Gods verkiezende liefde te wonderbaar. Misschien zijn er in ons midden ook die de enige uit de gezin zijn, die nog een broer hebben of broers, of een zuster of zusters, maar die zitten niet in de kerk. En die geloven niet. En die gaan hun eigen weg. En jij zit in de kerk. Dat is niet iets om hoogmoedig op te zijn, maar het is iets eigenlijk dat reinig geeft tot verbazing. Waarom heeft de Heer dat nou zo gedaan? Dat de Heer jou er brengt en erbij houdt en erin zet. Ja, is Thomas dan zo'n beste? Nee, Thomas is niet zo'n beste. Niet zo'n geschikte. Ik zei iets over het karakter. Nou, ik noem een paar dingen. Toen Lazarus gestorven was, die broer van Martha en Maria, toen gingen ze er naartoe. Thomas zag het helemaal niet zitten. Want die wist dat de woede en de nijd zo groot waren van de overpriesters en de schriftgeleerden, de fariseeën, dat het voor hem als een paal boven water stond. Dat loopt slecht af, dat loopt toch niks uit. Dat heb ik altijd al gedacht. Maar goed, hij merkte dat de Heer Jezus vast besloten was om te gaan richting Jeruzalem, Betanië. Toen zei hij, nou ja, laten we maar gaan, kunnen we gelijk sterven. Zo'n type. Toen Jezus kort voor het einde zei, en de weg weet gij, toen zegt hij, weten we niet, wij weten de weg niet. Thomas, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is moeilijk, zo'n trek in een karakter. Ik zeg dat expres graag in ons midden, omdat wij het doen met allerlei soorten mensen, allerlei soorten karakters. Het ene karakter is lang niet zo aangenaam als het andere. En de duivel die probeert misbruik van te maken op alle mogelijke manieren. Ja. Gevaarlijk is het. Zo'n gesteldheid. Zo'n gegeven. Twee woordjes. Goedemorgen, buurman. Mooi weer. Ja. Zeg jij, we krijgen regen hoor. Ach, kom buurman. Nee, we krijgen regen. Hou vast. Maar jij denkt altijd gelijk. Het is stralend weer. Het blijft stralend weer. Nou buurman, wat denk je? Meegevallen? Nou ja, dat kan wel, maar morgen, je zal het zien. Tot in de kleinste dingen het niet zien zitten. Alle verschillen. Ja. 'S morgens vroeg bij het opengaan van de ogen al. Jongen, zal er vandaag weer. Hij komt tenslotte niet meer uithouden. Nee, maar het boertje maakte er een einde aan. Ingrijpend toch. De kleinste dingen wogen als een berg op hem. Ja. Dat heeft allemaal in die vaste duisternis. Zijn handen heeft dat zo'n kwalijke, vernietigende werking in het leven van mensen. Kan er dan niemand helpen? Nou, het blijft meestal een gevecht tot je dood toe. En als de Heer wil dat je dat pakje draagt, dan moet je dat pakje dragen. Ja. Je hebt mensen die gaan er altijd maar vanuit. Ik kan beter worden. Of ik word beter. Of ik word anders. En als ze dan zo droefgeestig en zo gedrukt en zo naast zijn. Dan denken ze, ja, maar vandaag of morgen. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar als je nou alles hebt geprobeerd. Wat in je vermogen was.
En blijft dat. Dan moesten ze er toch ernstig rekening mee moeten houden dat je er wat van mee moet nemen. Je hele leven lang misschien. Dat is dan ook wel vervelend, maar het is niet het ergste. Niet het ergste. Want die trouwe Heer, die kan met de verzoeking, met de beproeving, de uitkomst geven. Dat kan de Heer. Het ergste is als we daaraan betwijfelen en als we denken, nou, dat we alles over een streep doorheen. Dat is het ergste. Dan ben je helemaal doodongelukkig. Anders kan het zijn dat je doodongelukkig bent, maar dat je zegt maar, ik heb een God. En ik heb een zaligmaker. Ik heb een borg en middelaar die voor mij heeft betaald. Dan heb ik uiteindelijk het voornaamste. Dan weet je toch iets. Dit is de troon die drukt mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Maar dat is dan nou helemaal niets erover dan jezelf. En die afgrond van je moedeloosheid en van alles wat er in je ziel zomaar op kan komen. Ja, misschien zitten wel zulke soort mensen. Er zijn er meer die daar een trek van hebben. Ik neem maar een voorbeeld. Straks zo onderzingen, dan kijkt u wel eens even zo. De kerk in, en dan glitst er van alles door je heen. Dan zie je in een flits zorgzame vader, een moeder en kinderen. Dan denk je terug. En dan hoor je elkaar praten. Zo, ja, dat gaat fout. En dat staat helemaal niet aan. En dat staat nog niet aan. En het is allemaal, woef. En dan zie ik tegelijkertijd, zie ik, ook kinderen zitten. Ja, nou zijn ze grote mensen, nou hebben ze zelf kinderen. En ze zitten in de kerk, vanmorgen. Ze zitten erbij. En hun kinderen ook. Wat denk je nou? Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ik ga overal maar een vraagteken achter zetten, maar dan ben je toch heel verkeerd bezig. Nee, dan ben je verkeerd bezig. Is het niet iets als het tot je doordringt dat je zegt, ach, ieder leven heeft zijn op en neer enzovoort, en ieder leven is van zichzelf, nou ja, ontoereikend en het is vol van verkeerdheid. Maar de Heer gaat ook door. De Heer gaat ook door. Door allerlei wegen. Soms ook van tegenheen. Om jouw kinderen ook een plaatsje te geven. En om ze er te houden onder zijn woord. Dan moet je toch ook wel eens zeggen. Heer, wat bent u beschamend goed. Voor zulke akelige vaders. Die altijd maar naar de benedenkant vaak keken. En wat ze zagen. En niet hoopten op u. Maar u heeft het toch gedaan. U zegt, ik zal uw God zijn. En uw staatsgod. En dan kun je wel gaan redeneren. En zeggen, ja maar, gebeurt dat nou altijd? Dit is het geloof. Dat door de liefde werkt. Dat klopt zich aan die woorden van God vast. En kijk niet alleen naar wat zie je, maar, Heere, wat mag ik uit genade geloven? Een mens doet zijn eigen er ontzettend gekwaad mee, hè? Thomas, twee, niet de beste helft, zullen we maar even aannemen, maar hij is toch uitverkoren, één van de twaalf. Ja, maar, een van de twaalf is toch weg. Nu dat is ja, maar de Heere houdt aan 12. Houdt de Heere aan. Zonder meer, waarom houdt de Heere dat aan? 12 is 3, 4, God en mensen. 3 is het getal van God. 4 is het getal van de aarde en van de mensen. Daarom 12 patriarchen, 12 apostelen, 12 poorten, 12 namen. En zo ga je maar doen. 1 van de 12. Maar die ene, die was er niet bij, een week geleden. Die was er niet bij. Toen Jezus daar kwam, op dat ogenblik en op dat moment was hij er niet bij. Hij is misschien wel geweest. Of ze hebben hem opgezocht. Maar ik sluit niet uit dat hij, nou ja, er wel even geweest is. Met een somber gezicht. Met een uitzichtloze trek op zijn gelaat. Alsof hij zijn laatste oortje heeft geknoept, zouden mensen zeggen. Ja, maar het is veel erger. Het is veel erger. De psychiater zou zijn, zou heel druk maken. Zegt, die man gaat, dat gaat niet goed hoor. Moet je toch eens kijken. Zit daar totaal geen lichtje meer in zijn ogen. Hè? Wat zou die man hebben? Al vrij vroeg zijn de eerste berichten binnengekomen. Hij is gestolen. Petrus en Johannes zijn gaan kijken, ik leeg het graf. Vrouwen die zeggen, ik heb twee engelen gezien. Anderen zeggen, ik heb twee mannen gezien. En anderen zeggen, ik heb er één gezien. Nou, Thomas, die zat zich daar over op te winden. In die zin, al die kletspraat, dat moet je toch horen. Er is er geen één die precies weet. Geen één. De ene heeft dit gezien en de andere heeft dat gezien. Er zijn er zelfs die zeggen dat ze hem gezien hebben. Daar klopt niks van. Die mensen zijn allemaal, zo praat over, jullie zijn overspannen. En op een gegeven moment heeft hij niet uit kunnen houden onder de broeders en zusters. En onder dat in zijn oog verwarde gezelschapje mensen. En hij is weggegaan. Van naar huis. En ze hebben gezegd, we hebben de Heer gezien. Ja, dat kan wel. Dat kun je over de wereld zeggen. Net zoals van die mensen die altijd maar door blijven zeuren. Hoe ben je eraan gekomen? Hoe is het gegaan? Hoe is dit? Hoe is dat? Ja. De discipelen hebben gezegd uit broederlijke liefde. We hebben de Heer gezien. En toen is het gebeurd. Toen zegt hij. Heel. Somber. Ook een beetje. Ja. Een beetje ruw. Indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagelen en mijn vingers steek in het teken van de nagelen en steek in mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zins geloven. Ja, wij lezen dat zomaar. Maar denk nou eens wat ik aan het begin zei. Wanneer beseffen wij toch dat hij zo dicht bij ons is? Heb je alles gehoord? Dat is een uitdaging aan het adres van de Heere God. Aan het adres van de opgestane Heere. Laat het maar eens bewijzen. Eerst zien. Gelijk oversteken. Dan zal ik geloven. Ja, die woorden liggen er. Die woorden liggen er. Zou er nog meer in leven? Ik weet niet of het zo ver ging. Of Thomas nou vagelijk ook heeft geworsteld met die nagels dat de vraag gekomen is, zou dat, ja, om mijn zonde, om mijn schuld, om mijn vervloeking gedaan zijn door de meester? Dat moet je eens zien. Het kan wel. Je weet niet wat er zo in de gedachte en de ziel van een mens omgaat. Dat hij nou juist die tekenen van die nagels en die speerstoot in de zijde, dat hij die nou juist zo noemt. En toch iets is, ja, maar nee, dat kan toch niet, dat bestaat toch niet, dat er één is die dat met zichzelf laat doen voor een ander, voor mij. Nou, zo is hij dan boos weggelopen. Helemaal uit zijn humeur. Maar je moet niet denken dat zo'n man het nou makkelijk heeft, hoor. Weet je wat ongelukkig is? Zo gaat het in ons leven. Ik herken het direct. Zulke mensen, die mag je een keer aanspreken enzovoort. Maar, ja, het gaat toch niet mee, hoor. Er gaat zo'n beklemming vanuit. Er gaat zo'n druk vanuit. Dat ze stoten een ander nog af ook. Ze stoten een ander af. Ze kunnen in al hun geringheid, in al hun somberheid, kunnen ze toch nog zo zeggen doen van, ja, maar als ik niet dit of dat zie, en nou, dan worden mij niet meer aankomen met die praatjes. Zo. En dan moet je al heel veel liefde hebben en met veel liefde bezet zijn om dat vol te houden. Om dan te blijven zeggen, ach, broeder, ga zo niet door. Ik denk daarom dat zulke mensen vaak ook erg eenzaam worden. Erg eenzaam. En dat ze er zelf aan meewerken. En dat wij niet de capaciteiten hebben om dat op te vangen. En dan weet je, ja, dat akelige mens, zie dat maar te kijken, zo duur, je moet op je tellen passen, je hoeft niks verkeerd te zeggen en dan ben je erbij. En natuurlijk weer hetzelfde verhaaltje, het oude verhaaltje, noem maar op. Dit deugt niet en dat deugt niet en zo deugt het niet. En ik heb er geen zin, ik heb er weinig zin in, ik heb er weinig behoefte aan. Zo. Maar je weet natuurlijk niet dat misschien die man of die vrouw, als niemand het ziet, een potje zit te huilen. Ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Of dat hij misschien stilletjes zit. Beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Dat weet je niet. Laten we eerlijk zijn, we zijn ook vaak bang. Dat is het niet altijd onwil, maar we zijn vaak bang. Met iets wat we niet aankunnen. En daarom zei Thomas, is toch ook vaak een eenzaam mens. En er wordt wel wat makkelijk lachend gezegd, oh, die ongelovige Thomas, maar het valt niet mee in die hoek te zitten. Want, ik zei al, hij doet zijn eigen tekort ook. De anderen zijn al een hele week verblijd. Er is al heel wat gebeurd. De koning heeft personen opgezocht. Petrus, Maria Magdalena, vrouw. En hij is ook gekomen in het gezelschap van de kerk. zal met oprechte onderling vereens in hun vergadering. Daar heeft hij God lof verteld onder de broeders. Thomas heeft er allemaal niks van gehad. Hij was er niet. Zie je daaruit dat de Heer die kan ook wel een zegen geven aan een mens. Dat kan hij wel. Maar wil de Heer dat nou ook? Of wil de Heer nou zijn kerk bij elkaar brengen? Ik geloof dat de Heer ook zijn kerk bij elkaar wil brengen. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar zal ik in het midden komen en hen lieve zegenen. En dan kun je zeggen, ja, maar dat kan toch buiten ook wel. Dat doet de Heer ook wel. De Heer laat zich niet onbetuigd, maar dat doet de Heer in dit geval niet. Hij wil Thomas ook laten weten, ik bemin de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. En dit is het begin van het Nieuw Testament, die kerkje. En van kerkelijk leven. Helemaal in knop nog, maar dat is het begin. Straks breekt het wel door met het Pinksterfeest. Na 8 dagen waren de discipelen weer bij elkaar. Weer op zondag. De eerste dag der week. En weer hebben ze de deuren gesloten. De grendel erop. Ja, het is wat. Wat zijn er toch een onverbeterlijk bange mens. Nou is jouw vaakje, of tenminste hij is officieel al geweest op een vergadering, hij heeft verschillende mensen persoonlijk ontmoet. Vrede, vrede, het was allemaal vrede, zei jullie. En toch zitten ze voor hun gevoel zo in de oorlogsdreiging, dat de grendels zitten op de deur. Maar, Thomas is erbij. Dat vind ik zo groot dat dat in de Bijbel staat. Thomas is er ook bij. Dat akelige mannetje die altijd de zwarte kant op zoekt, die altijd het negatieve denkt en nooit eens positief ergens iets overzet, hij is er ook bij. En daarom denk ik dat je zou kunnen zeggen, ja, daar komt toch iets in uit van wat de Heere doet. Al is het geloof dan nog te klein, maar. Nou ja, daar ga je dan met je ziel onder je armen zien. Daar ga je dan. Eigenlijk zou je liever niet gaan, want je eis die je gesteld hebt, je ultimatum, blijft wel een kaper. Hè? Je eis is nog niet vervuld. Dus dat betekent, als je daar komt, de mensen hebben het gehoord wat je gezegd hebt. Ik moet eerst dat en dat zien. Dus er is ook weer een afgang voor je. Want je hebt je zin niet gekregen. Toch, ja, hij gaat. In mijn gedachten zie ik die man lopen door de straatjes. Zijn houding, zijn gezicht, zijn hoofd. Zijn koele, afstandelijke groet. Goedemorgen. Hey, kom je ook weer? Ben je er ook weer? Ik zeg niet veel terug. Hij gaat zitten. En een beetje buiten de kring, net als iemand die er niet bij is. Want dat hebben die mensen natuurlijk ook gehad. Ik ben maar 5 de wiel om de wagen. Moet kijken, iedereen heeft wat te zeggen, iedereen heeft wat te praten, iedereen heeft wat beleefd en ik heb niets beleefd. Wat heb ik nou beleefd? Je wil niet dat ze met je praten, maar als ze niet met je praten, dan is het ook niet goed. Dat is een mens toch wat zijn lijkt op gecompliceerde schriftjes. Maar dan ineens, terwijl die man daar zit als een aanhangsel, ik zou zeggen een wormachtig aanhangsel, terwijl die daar zit aan de kant, staat opeens de Heer Jezus Christus in het midden. Hij kwam. En welke ongelovige Thomas zou dat nou kunnen denken, dat Jezus Christus juist voor hem deze keer komt. dat de Heer Jezus Christus speciaal voor hem naar binnen komt bij de gemeente. Bij de vergaderde kleine gemeente. Dat de Heer een boodschap heeft speciaal voor hem. En voor de anderen uiteraard. Maar in zoverheid, wie zou dat dan denken? Nou, daar zou men boos om worden. Zou men nou boos om worden? Van jaloezie. Dat hij tegen die akelige zeggerij in de verkeer moest kijken. Nou is hij opeens gelukkig. Nou kan hij opeens wel lachen. Nou kan hij opeens wel zingen. Ja, zo gaat het vaak in het leven. Nou gaat hij nog makkelijk sterven ook. Moest kijken. Met een glimlach op zijn gezicht. Ja, ja, dat zullen wij toch moeten leren in dit leven. Die goedheid, uit vrije goedheid, waar hij hem of haar een vriendelijk is. Ja, daar komt de koning binnen. Vrede zij u lieden. Zonder meer, hoe kan hij het zeggen? Als hij daar zo zegt, zoals Thomas. Iedereen is er al, tenminste, iedereen is al over de drempel heen, zou je zeggen. Overal begint het te dagen, en de blijdschap begint te groeien. En dan die ene man. Maar dan direct, Thomas die weet nog niet wat hij, hoe hij het heeft. Hoor. Ik kan, dat is moeilijk voor te stellen. Dat is net zoiets als dat de bliksem inslaat uit de heldere lucht. Hij zei, opeens zegt Jezus, de goede herder, Thomas. En terwijl Jezus het zegt, beseft Thomas, dat je kan wel eens wat zeggen, je kan wel eens wat doen. Maar er is er één die het hoort, die het weet. Dat hebben wij zo nodig, geliefde gemeente, om daar telkens weer bijgebracht te worden. Want we zeggen het zo klakkeloos. We zeggen het bij een kleinigheid, bij een nietigheid. Nou zeggen we, dus er een woord. Maar om dat nou eens waarachtig te geloven, dan moet je op een keer daar betrapt worden. Dat is eens erger hij bent. Alles wat ik gedaan heb, in de Samaritaanse vrouw, alles wat ik. Ja, maar dat is ingevat. Daar zou je ook wel in de grond kunnen kraken van schaamte. Van een gevoel van, eer een woord op mijn lippen was, hij weet het, Heere. Hij weet, u weet de gedachten zelfs van de mensen, dat ze ijdelheid zijn. Daar kunnen wij niet bij leven, denk ik wel. Nee, ik denk dat ze niet zouden kunnen leven. Terwijl hier op aarde, in de hemel wel. En op de nieuwe aarde ook, maar hier op aarde. Als het allemaal doordringt, wat een verdriet. We de Heere doen, hoe we tegen de Heere opstaan, hoe we de Heere voor de gek proberen te houden, net als van die kleine kinderen. Dat als ze zelf zo doen, dat de Heere dan ook niks ziet. Als dat tot ons doordroomt. Dan zou je toch, je zou bezwijken van verdriet. Je zou nooit meer uitgehaald komen. Kom eens met je vingers. En kijk eens naar mijn handen. Voel eens aan mijn zin. Ja, Thomas. Hij heeft het niet gedaan omdat hij nog langer ongelovig was. Hij is onder de overmacht van Jezus' woord bezweken. Is die onder de zweet? Dat hij misschien straks nog eens als een gebaar van liefde en verwondering zijn vingers hebt laten gaan over die doorboorde handen. Dat kan de inkomen. Dat zijn handen ook getast hebben, zoals Johannes later schrijft, van het woord des levens. Maar niet meer op die koele zakelijke manier. Even kijken voor de flowaars. Dat bestaat niet. Maar toen het in orde was. Toen het in orde was. Toen het tot je doordrong. Dat die lieve koning nou die teken in zijn handen heeft laten zitten voor jou. Voor jou. Want ze horen er eigenlijk niet meer bij. Hij is verheerlijk. Opgewekt uit de dood. Maar door het feestjaren daad heeft hij dat alles in kracht gelaten. Die wonder. Hij heeft nog een put in zijn zij. Dat je met je hand kunt voelen. Voor jou. Terwijl je toch nadat je je eigen voelt en je eigen waarneemt. Zou de Heer moeten zeggen, wat? Verdoemeling dat je er bent. Waarom heb je niet geloofd? Waarom hebben je broeders en zusters voor gek verklaard? Dat allemaal niks is? Dat er niks van God bij is? Waarom heb je dat gedaan? Ze hadden er meer van dan jij. En als de Heer dan zo zijn vuistjes onder onze neus zou houden, of de Heer zou zeggen, ik wil niet, jij hoort niet in de kerk. Jij hoort er niet bij. De kerk is een vergadering van gelovigen. Maar als die lieve koning dan zegt, kijk maar. Wil je nog voelen? Thomas. Eer iemand iets zei, wist ik al hoor wat je dacht en wat je gezegd had. Wist ik dat? Kun je wel eens niet gaan? Kun je wel weg zien lopen terug naar je donkere holletje, waar je wegkroop. En waar je dacht aan de ene kant, hoe kunnen ze zo stom zijn dat ze dat geloven, dat gekwetst van die vrouwen, er komt er niks van. En aan de andere kant zat je te huilen, want ja, je zou toch wel graag willen dat waar was. Dat hij leeft, dat hij echt leeft, dat hij nog eens terugkomt. Ja, maar dat bestaat niet. Die wordt. In een ogenblik heeft Thomas gevoeld. Hij weet al het kan. Hij heeft mij gevolgd van stap tot stap. En nu des de Heer, Thomas, kom maar. Ik ben de goede herder. Ik heb niet voor niets mijn leven voor het schaap gesteld. Niemand kan je uit mijn hand drukken. De duivel niet, het ongeloof niet. Hoe verderfelijk en verdoemelijke zonde dat het ongeloof is. Niemand kan je uit mijn hand drukken. Ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Oh, je bent niet de beste helft van de tweeling. Maar ik heb je lief. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat wil zeggen, hou op. Houd ermee op, jongen, man, vrouw. Praat niet langer zo. Denk niet langer zo. Maar geloof, zo zakelijk, zo duchtig, zo precies gepast. Het is niet lelijk, maar het is wel ernstig vermaard. Hij zelf, Jezus Christus, dat voel je, gaat alles te boven. Ook die ongelovige Thomas, hij gaat alles te boven. Maar hij zegt het wel, weet niet ongelovig. Maar gelovig. Jongen, geef niet toe aan je eigen dwaasheid. Aan je eigen kortzichtigheid, aan je eigen liefde. Klinkt niet afstotend. Het klinkt zoals een liefhebbende moeder met haar kind praat, of een liefhebbende vader met zijn zoon praat. Kind, doe dan niet. Hoe je toch niet ophoudt. gaven. Maar dat woord van de koning is veel sterker, want dat waagt het ongeloof aan de kant. En de grootste pessimist van karakter, die zal toch de zon zien schijnen. Die zal toch de zon zien schijnen. Want dan mag Thomas in één ogenblik, nadat hij als door de bliksem getroffen is, mag hij in één ogenblik een belijdenis doen die de anderen nog niet gedaan hebben in die zin. En Thomas antwoordt. Let wel. Dat is een genade hoor. Nou komt er eens wat voor de draad. Want, kijk eens door de oude tijd, hè. De Heer Jezus doet en de Heer Jezus werkt. Maar het zal tevoorschijn komen. Er staat niet wat de Heer Jezus, niet dat het feestjaar wat vroeg in de zin, wat doe jij nou? Nee. Maar ook niet, dan krijgt het weer de klank van een soort zelfprestatie. Dit deed ik voor u, wat doet gij voor mij? Nee. Daarom staat het er op een andere manier. Daarom staat er dat Thomas uitspreekt, uitroept tot hem. Mijn Heere en mijn God. En dat is de grootste belijdenis die denkbaar is. Dat is de belijdenis waar de Heer zijn kerk rond bijeen vergaderd heeft. De belijdenis die afgelegd werd als die gedoopt werd. Mijn Heere, mijn Kyrios, gij hebt mij gekocht, betekent dat. Ik ben uw eigendom. Ik, dwaze, ongelovige man, jongen, meisje, vrouw, mijn Heere, mijn koper, mijn losser, mijn verlost, die alles kan en alles vermag wat hem behaagt. Daar zie je hoe in dat geloof iets toe-eigenend is. De dood daar wordt als het ware wel door de bliksem getroffen als het een tot een doordringt. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gezegd? Wat heb ik vooruitgekraamd? Heer God. Maar hij loopt niet weg. Hij zegt niet nou, gooi me maar in de hel of iets dergelijks. Nee. Nee, hij wordt door gelijker tijd, zo door die lieve herder ingesloten, dat hij uit moet roepen. Mijn Heer, u hebt mij gekocht met uw dierbaar bloed. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Maak mij verstandig in uw geboden. En dan gaat Jezus verder en wijst. We moeten bijna weer naar huis. Mijn God zegt hierbij, hij, dat wil ik zeggen, hij herkent in deze gekruisigde ook de Zoon van God. Petrus had het al eerder beleden. Gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. Maar Thomas mag het hier nog eens over doen. Mijn Heere en mijn God. Daar is alles in. En dan zegt Jezus. Zo vriendelijk. Ja hoor, zo vriendelijk. En tegelijkertijd de liefde is scherp. De liefde is scherp. Maar niet lelijk. Liefdeloosheid is lelijk. Maar zijn liefde is nooit lelijk. Doet niet lelijk. Maar wel zo dat het de wond openmaakt. Om hem te reinigen. Om een zalf op te doen. Medicijn te geven. Jezus zeide tot hem. Omdat gij mij gezien hebt gezogen. Ze hebben ze geloofd. Het is geen verwijt. Dat kun je nog niet zeggen. Nee. Nee, ik denk dat Thomas al op snikken is. Hij durft. Hij kijkt elke keer naar de Heer Jezus en dan pakt hij gauw zijn tasjes weer. Zit in zijn tranen weg. Omdat je mij gezien hebt, Thomas. Thomas knikt. Ja. Thomas, zo heb je geloofd. Goed hoor, jongen. Het is goed, wie in mij gelooft, die zal leven. Die komt niet in het verderf, die gaat niet ten onder. Maar, zalig die niet zullen gezien hebben en zullen geloofd hebben, nochtans. Dat betekent, er komt een tijd, straks ben ik weg. Dan kan ik niet meer zo persoonlijk naar het lichaam komen en zeggen, hier ben ik. Thomas, dat kan niet meer, jongen. De Heer zegt het voor hem en vooral de nageslachten, voor ons ook. De Heer zegt, dat zal dan niet meer gebeuren. Maar toch spreken die zalen, die zijn verlost en die worden verlost. Die zullen eeuwig gelukkig zijn, die niet zullen gezien hebben. Maar die toch door het woord van het evangelie en door de kracht van de Heilige Geest geloven. Als ziende, de onziende. Of zoals Petrus zegt, die gij niet gezien hebt, in welke gij nochtans gelooft. In de welke gij u, hoewel hem niet ziende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is de les die de Heer overlaat voor Thomas. In vervolg, als hij uitgaat om het woord te bedienen, voor de andere apostelen die stilletjes hebben gekeken, misschien denken ze, nou ja, laten we dat niet denken. Ze zijn allemaal niet zo slecht als ik, maar anders zou je denken, ik zou gedacht hebben, nou, Heer Jezus, zeg nou nog eens wat tegen ons ook. Het is toch Thomas niet alleen. Maar daar moeten wij het ook mee doen. Het is gelijk een preekje voor ons. Wat Johannes ons hier heeft genoemd. Zalig die niet zien. En zo gaat de kerk nou verder. Door eer en oneer. Goed gerucht, kwaad gerucht. Maar ik hoop dat de Heere God het toch zegent. Ik weet wel, een droefgeestig gedrukt mensenkind is niet zomaar te veranderen in een opgewekt blijmoedig mens. Maar de Heer is eraan bezig. En de Heer wil niet dat hij eraan toegeeft. En de Heer zegt, kom, zachtjes aan. Ben ik dan zo slecht voor je geweest? Heb ik je dan zo slecht behandeld? Ik heb mezelf opgeofferd aan het kruis. Voor jou, ik laat je nooit los. Wat een vrije gunst dat die tweelingbroeder zo ingesloten wordt. Wij zouden genegen zijn om te zeggen, nou je krijgt nog 1 week bedenktijd en als je er dan niet bent, dan word je afgevoerd als lid van het college en van de gemeente, want het is een groot schandaal. En dat is het ook. Maar de Heer Jezus die zegt, ik zal je wel helpen. Zulke zalig maken, die niet is even met de vuist, maar die zegt, kom Thomas, kijk, voor jou, heb ik voor jou gedaan. Het heeft mij alles gekost om voor jou te betalen. God sluit er ons allebei in. Deze morgen. Amen.